stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus hoofdstuk 8. En daarvan lees ik u voor vers 25. Marcus 8 vers 25. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en zag hen allen ver en klaar. Tot zover. Geliefde gemeente, wij hebben horen voorlezen de geschiedenis, de korte verhaal van een blinde. Alleen door Marcus ons verteld. Je leest nog wel van andere blinden in de evangeliën, die menigmaal door meer dan één evangelist worden vermeld. Maar van deze blinde man lezen we alleen maar in het evangelie naar Marcus. En Marcus is waarschijnlijk ook wel het oudste te boek gestelde evangelie. Daarom weten we ook niet veel van die man af. Hij wordt niet bij naam genoemd. Wij weten niet of hij blind geboren is of blind geworden is. Het kan dat hij blind geboren is. Weten doen wij het niet. Er waren heel wat blinde mensen in het oosten. Veel oogziekten deden de mensen blind worden. Door allerlei oorzaken. Door het stof, het fijne zand en allerlei andere dingen waren er veel mensen die het gezicht van hun ogen misten. Anderen die hun hele leven geplaagd werden door een oogziekte. Denk aan Lea, de vrouw van Jacob. Wij lezen dat zij tedere ogen had. Dat duidt aan dat zij ook leed aan een aandoening van haar ogen. Blind is heel erg. Er wordt wel eens gezegd, ja, wat is erger, blind of doofstom. Maar de meeste mensen kiezen dan toch wel voor het laatste. Hoewel we dat ook niet moeten onderschatten als iemand werkelijk doof is en geen enkel geluid tot hem doordringt. En toch is wel te begrijpen dat de mensen dat wel het ergste vinden. Hier op aarde van handicaps blind zijn. Niets te kunnen zien, niet het zonlicht, niet de bomen, niet de kleuren, niet degene die je lief hebt. En al zijn die mensen dan vaak buitengewoon scherpzinnig, ze kunnen met hun handen en met hun vingers haast zien. Het is toch erg. Heel erg. Je zou zeggen, het lijkt een klein beetje op de dood. Toen Hizkia de boodschap had gehad van te zullen sterven, toen zegt hij ja. En dan zal ik de mensen niet meer zien. De levenden die onder de zon zijn. Ik zal niets meer zien. Zo zou je de blindheid haast kunnen vergelijken met de dood. Waar de mens het licht mist. Het land van de levenden mist. De kleuren mist. Alles. Dus voor de Heere Jezus in zijn omwandeling op aarde. Dat hebben wij uit menig wonder vernomen is. Er geen ding onmogelijk. En dan weten wij, niet alle blinden werden genezen. Niet alle doven werden horende. Niet alle lammen werden weerspringende. Dat zien wij ook nu nog. Wij weten dat de Heere God wonderen kan doen. En ook nog wonderen doet. Maar wij hebben ook geleerd te bidden, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel al zo ook op de aarde. En dan heeft de Heer ook al deze dingen in zijn goddelijke handen. Om ze te doen meewerken ten goede. Hoewel, dat zeg ik erbij, wij het niet kunnen begrijpen. Die godsregering is een stuk dat in ons oog ons moeilijk valt. En veel te hoog. Uiteindelijk, daar moet je wel rekening mee houden. Zal Gods wil alle ziekte en alle ellende uitbannen, overwinnen. Maar het gaat door de dood, door het geweld gaat het heen. Het gaat door de ondergang heen. Het gaat door ons lijk heen. Het gaat niet vanzelf. Het is geen geestelijk evolutieproces waar wij ons in bevinden. Waarin het langzaam beter wordt. Nee, wij merken ook al bij Paulus, die hoogbegenadigde man, dat hij zegt, ik heb Trofimus ziek in die leten achtergelaten. Wij zouden zeggen, nou ja, mama, je kon die vriend toch wel even beter maken. Dat was toch voor jou zo moeilijk niet? Er zijn wel mensen beter geworden doordat de schaduw van je persoon op ze viel. En moet je dan een medebroeder ziek achterlaten? Kijk, daar zie je weer dat raadselachtige. En laten we niet vergeten, mensen, waar is uw geloof? Waar is uw geloof? Ook het geloof in die wonderdoende God. Die maar te spreken heeft en het is er te gebieden en het staat er. Die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Kijk, niet alle mensen worden beter en nu ook niet. Er zijn mensen die beter worden, maar op een ogenblik worden ze toch weer ziek of sterven door allerlei oorzaken. Als je daaraan denkt, wat hebben onze zonden toch teweeggebracht? Die diepe val van Adam om buiten God te functioneren, buiten God te leven. Wat heeft dat al een stroom van ellende gebracht over ons geslacht? Je zou het niet kunnen dragen. Het is ook maar goed dat je het niet allemaal weet. Hoeveel er ook geweten wordt. Maar wij weten niet alles. Het kan ook niet. Het is onmogelijk. Als dat in zijn volle werkelijkheid op ons aankomt, dan zouden wij op slag krankzinnig worden. Als we nou die ganse schuld met alle gevolgen daarvan, die er te zien zijn in de hele wereld, als we dat eens zouden zien als mijn persoonlijke schuld, dan kon je niet leven. Geen ogenblik. Want dan zou alles en iedereen jou aankijken en jou nakijken in je waarneming. Schrik van rondom. Er is er maar één die dat heeft gedaan. Die heeft gedragen. Multatuli betekent ook die gedragen heeft of die geleden heeft. Maar die heeft echt gedragen. Jezus Christus. Die is in de wereld ingekomen, in die verblinding van de mensen, in hun nood, in hun ellende. Hij heeft dat vlees en bloed waarin gezondigd was, heeft hij aangenomen. Om in dat vlees te lijden en te sterven. Hij heeft het op zich genomen. Al die rampzalige dingen, waardoor wij eeuwig geteisterd moesten worden. Nou, en in principe zie je dat nu als de Heer Jezus een wonder doet. Daar zie je hoe hij de strijd aanbindt met al die vernietigende krachten, met al die rampzalige gevolgen ook. Als een profetie. Nogmaals, ze werden niet alle genezen en nu ook niet. Maar het is een profetie. Het is als het ware het morgenlicht De morgenglans van de eeuwigheid. Het zal komen dat geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde heeft vergeving van alle ongerechtigheden. Daar kun je wel ook uit concluderen uit die woorden wat een verband er is tussen onze ongerechtigheden en onze ziekte. Zoals een oud woord zegt, waren er geen zonden, zo waren er geen wonden. Want al die ellende is toch niet in te denken in een paradijs. En waar het goed is, waar de gemeenschap bloeit tussen God en het schepsel. Daarom is het profetie. Ieder wonder is ook een teken dus. Het is een wonder en een teken, een wonderteken. Dat ons heen wijst. Jezus Christus zal triomferen. En het zal eindelijk alles goed worden. Als hij zijn kerk verlossen zal van alle kwaad. En ze zal doen delen in zijn gunst. Volkomen. En voor eeuwig. Daarom als je het heilige evangelie leest, dan moet je dat eigenlijk altijd lezen als een mondelinge persoonlijke boodschap. Zo wil de Heere het verkondigd hebben. En de Heere openen onze oren en onze ogen. Dat hebben wij allen nodig. En hij kwam te Bethsaida. Niet het Bethsaida waarschijnlijk waar Petrus en Andreas van afkomstig waren, maar het Bethsaida aan de overkant, het Overjordaanse. Dat wel meer plaatsjes van dezelfde naam. Kijk, je stapt zo altijd gelijk in het wonder. In het woord van God hoor. Want wij kunnen niet zo stappen, wij stappen altijd weg. Maar het woord van God, dan zeg je, hé, daar gaat het nou precies om. Wat is elk woord een boodschap? Het is net een reis. En hij kwam te Bethsaida, Jezus Christus. Die komt daar in een gehucht, dat deel uitmaakt van al die gehuchten, die plaatsen, die dorpen, die steden. Op deze aarde, daar komt hij, die de hemel had tot zijn woonplaats. Die in de schoot des vaders was. Die de opperste wijsheid is. Eer de bergen geboren waren. En de aarde en de wereld voortgebracht was. Voor de aanvang van de stokjes der dingen. En zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Hij. Dat hij toch gekomen is. Dat hij toch gekomen is bij die afgeschreven wereld, bij dat afgeschreven gehucht. Bij die afgeschreven plaats, want je zou iedere plaats wel een afgeschreven plaats kunnen noemen. Ook Hilversum waar wij wonen, een afgeschreven plaats. Er is niets mee te beginnen, met ons niet, met de anderen niet. Wat moet je ermee beginnen? Allemaal, dat wordt wel, komt wel uit, allemaal. Zondaren. Allemaal mensen vol gebrek. Allemaal mensen waar ook van geldt. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken. En onnut geworden. Er is niemand die zegt. Waar is God mijn maker? Die de psalmen geeft in de nacht. Komt er dan niemand? Hij komt. Dat is eigenlijk ook in principe de kern van het heilige evangelie. Hij komt. Niet wij, maar hij komt. En dat is ook alleen onze hoop en onze verwachting, want wij gaan te gronden. Wij en onze kinderen tevens. Wij zijn aan de dood onderworpen, hebben we uit het formulier van de doop gehoord. Ja, aan de verdoemenis zelf. Nou kan het alleen nog maar dat God in Christus zelf gekomen is. Daarom is dat alreeds een blijde boodschap. En hij kwam te Bethsaida. En zo zou je dat uit kunnen breiden. En hij kwam in Loosdrecht, in Vreeland, in Rotterdam, in Amsterdam. Daar is hij allemaal geweest. Ja, zegt u, dat kan niet. Toen was Amsterdam er misschien nog, toen was Amsterdam er nog niet eens. Hoe kan dat nou? Hij komt er in het heilig evangelie. Dat is toch groot, mensen, dat Jezus Christus in het heilig evangelie zo'n gehucht, een grote stad, een wereldstad zomaar binnenkomt. Met zijn heilig evangelie. Daar hangt het alles vanaf. Daar hangt het alles vanaf. En hij kwam. Gode zij dank voor de onuitsprekelijke gaven. Dat hij nou daar wilde komen. En dat hij nog wil komen door zijn woord en heilige geest. Waar alles zo stil en onbewegelijk is. En dat hij daar zijn werk wil doen. Ja, je leest ook dat er plaatsen waren waar hij niet veel tekenen kon doen vanwege hun ongeloof. Lees je ook nog. En hij kon al daar niet vele tekenen doen en krachten vanwege hun ongeloof. Slechts weinigen werden genezen. Ja, want de boodschap van zijn wonderbare macht kan slechts in geloof omhelst worden. Geloof is een gave Gods, ja, het is een gave Gods, maar ons ongeloof is onze schuld. Is onze bitterheid, onze tegenheid tegen de Heer Jezus Christus. Al worden we omringd door tekenen en wonderen, dan geloven we het nog niet. En dan zal de Heer ons eens ook rekenschap vanaf eisen. Want die niet gelooft, die maakt God tot een leugenaar. Daar kwam hij dan in Bethsaida. Zou er iets te doen zijn in Bethsaida? Dat weten wij niet. Dat weten we niet. De Heer kwam ook eens in Nazareth. En er bleek niets te doen te zijn dan de waarheid te verkondigen. Maar er was geen één heilbegeerig oor. Geen één heilbegeerig hart. Ze werden allemaal woest en nijdig. Toen de Heer Jezus ging vertellen dat alleen Aman genezen werd. En dat Elia gezonden werd naar een weduwenheidin in Sarfat. In Sidon. Ze werden allemaal zo verschrikkelijk nijdig. Want ze waren allemaal zo hoog. Ze waren allemaal zo rijk. Ze waren allemaal zo goed bekeerd in hun eigen oog. Dat wisten ze niet. Maar zo was het. En Jezus brengt de waarheid openbaar. Opdat de gedachten uit veler harten openbaar komen. En daarom vertelt de Heer een stukje uit het woord van God. En dan komt het al uit. Hoe boos zij. Al die vriendelijke gezichten waarin ze en waarmee ze hem hun instemming betuigen, zo mooi dat hij weer spreekt, die veranderen in grimmige gezichten. Hij kwam te Bethsaida en ze brachten tot hem een blinde. Ja, die man moet natuurlijk gebracht worden. Die mensen die hem gebracht hebben, er staat ook geen naam van bekend. Het zijn zomaar een paar onbekende vrienden. Wat zijn het voor vrienden? Wat zijn het voor soort mensen? Valt niet mee om ons een beeld daarvan te vormen, maar ik hoop toch te proberen. Zij brachten, die mensen die hebben gehoord van de Heer Jezus. Van de tekenen en van de wonderen. En ze hebben gedacht, dat is een mogelijkheid. Een mogelijkheid. Ze hebben niet gedacht, nou zit het wel goed. Zover waren ze niet. Ze hebben ook niet gedacht, spreek slechts een woord en deze onze vriend is genezen. Dat is ook niet gedacht. Ze hebben gedacht, er is een kans. Er is een mogelijkheid.
Laten we al zodra hij hier in de buurt komt, we hebben zoveel gehoord van hem, laten we onze vriend bij hem brengen. En zo zijn ze naar hem toegegaan en ze hebben gezegd, joh, je hebt het ook wel gehoord van de Heer Jezus, van die rabbi uit Nazareth. En zouden wij ook eens naar hem toe gaan als hij in de buurt is?
Ja.
Ja, de blinde. Ja, hij ziet niets. De blinde heeft er een beetje neutraal op gereageerd. Zoals als je erg ziek bent en je hebt al zoveel geprobeerd en er komt dan nog eens iemand bij die zegt, nou moet je daar in Drenthe, daar in de Krim, daar zit nog een doktertje van Moermans therapie, dan moet je daar eens naartoe gaan. Dan kan ik me indenken dat je op een gegeven moment zegt, nou, zou we dat nou wel doen? We hebben al zoveel geprobeerd. Je wordt er moe van. Nou ja, het leven wil graag leven. Dus er staat in, de duivel zegt in het boek Job, huid voor huid zal iemand geven voor zijn leven. Dan zou je toch op een gegeven moment zeggen, toe, het is te proberen. En de omgeving werkt eraan mee. De omgeving zegt, toe vader, doe het nou, probeer het nou. Of vader zegt tegen moeder, doe het nou, al is het alleen maar voor ons, dan doe het dan. Je kan het nog altijd proberen. Maar dan voel je, dan is de animo niet zo groot. Waarom niet? Ach, al die verhalen van mensen, daar ga je een beetje aan twijfelen. Heb je nou echt wel eens meegemaakt dat iemand die werkelijk stekenblind is, dat die opeens ziet? Ik vind het maar gek hoor. Een ander zegt, ja, al die wonderdokters die kunnen wel tot op zekere hoogte kunnen ze helpen, maar allemaal bij die vage ziektebeelden. Maar als je met je been eraf komt, dan is er geen één gebedsgenezer en geen één wonderdokter die zegt, hocus pocus pakus, pas je been zit er weer aan. Gebeurt niet. Het houdt altijd ergens op. En als je een vinger kwijt bent, dan komt hij er niet aan. Wat je ook slikt en wat je ook doet. Zo redeneert de mens. Te begrijpen. Tuurlijk. Waarom? Ja. Als wij nou maar zouden beseffen dat God alleen wonderen doet. Dan zou dat middeltje misschien nog wel helpen van dat boertje. Of van dat doktertje hier of daar. Wie weet. Maar dat geloven wij juist niet. Wij geloven inmiddels, we zeggen, nou ja, als ik dan zus en zo doe, ik zet mij eigen op dieet, ik doe dit, ik doe dat, ik doe zus en zo. Wie weet. Het enige waar die nog op hoopt, is dat middel redden zal. Dat is de praktijk van het leven. Kijk, bij geloven in God kan het anders. Die oude weduwe vertelde me, die iedere man had de boodschap, zijn tenen moesten eraf van de suiker, het was helemaal zwart en ze stond met een flesje halen maar olie, die verkocht ze zelf in de winkel. Ze had een winkeltje. En ze las dat briefje wat erbij zat van die halen maar olie. Ja, ik geloof niet in halen maar olie hoor, het feit me wel. Maar goed, ze had een briefje van de halen maar olie en dan las ze dat de naam van God genoemd werd. En dat God zegen wordt gevraagd in dat voorbericht aan de gebruiker. En ze vertelde me met een effen gezicht, zei, ik kreeg een dadelijkheid te geloven dat middel zou helpen. En dat in dat middel God nog erkend werd als de grote geneesmeester. Ik ben direct naar mijn man gegaan. Ik zeg, man, niet doen. Die tenen waren praktisch zwart. Ze gingen ze met haarlemmerolie instrijken. Die tenen werden goed. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Die tenen hebben er nooit afgehoeven. Maar, nou voel je wel aan, nou kun je niet zeggen, die halen er olie, dat is nog eens wat, jongens. Nee, dat helpt overal voor, hoor. Als je niersteen hebt, als je galsteen hebt, je kan het overal, vergis je niet, want het is niet zo best voor je nieren, halen er olie. De dokters hadden er niet voor niks een hekel aan, want als je een zwangere vrouw te veel halen er olie geeft, dan ontstaat er een abortus. Dat kan ook nog.
Maar voel je nou waar het ligt? Kijk, dat mens kreeg opeens te geloven dat God machtig was om dat middeltje te zegenen. En God deed het.
Maar dan kun je niet meer gaan zeggen, jongens, dat is toch zo'n bijzonder middel. Nee, God heeft het gezegend. God kan een mens met water in leven houden, bij wijze van spreken. Nee, echt. God kan het echt, is ook wel gebeurd. Maar ja, daar heb je het nou weer. Wij geloven de dokter wel, maar God niet. Als God zegt, bereid uw huis. Als God zegt dat ons leven maar een handbreed is, dan zitten wij plannen te maken voor ik weet niet hoe lang. Geloof me. Maar als de dokter zegt, je hebt nog een halfjaartje te leven, waar die niks van weet. Want hij kan maar geen ene dag laten leven, die dokter. Maar als die dokter zegt, je hebt nog een halfjaartje ongeveer, het kan iets langer, iets korter zijn. Oh, dan geloof ik dat. Dan ga ik er direct. Ja, als ik van de eerste schrik bekomen ben, mijn maatregelen nemen. Als ik mijn verstand niet verlies. Het is toch wat, hè, dat wij nou zo diep gezonken zijn, dat we alles geloven behalve God. Nou, als je nou dit gezelschap hier getekend ziet, of eigenlijk niet zo breedvoerig getekend, maar... of besproken, maar je kan tussen de regels door, kun je het merken. Wat voor soort mensen. Joh, zullen we gaan? En ze brachten hem. Hij is meegegaan. Een beetje neutraal, een beetje in afwachtende houding, een beetje van ja. Ja, nou ja, ik kan wel meegaan. Je kan het altijd proberen. En daar komen ze bij de meester. En ze bidden hem. Toe, rabbi. Zou je deze blinde man eens aan willen raken, onze vriend? Hij is al zo lang blind. Het is toch zo erg. Ja. Er is wel wat geloof. Dat kun je merken. Dat hij het kan. Dat er een wonderlijke macht in hem is. Ja. Ze hebben nog niet, maar zo is het nou eenmaal op aarde. Het is allemaal niet hetzelfde. Het is voor ieder mens ook niet hetzelfde. Ze zijn niet op het punt om te zeggen, Heere, je hoeft hem niet aan te raken. Spreek maar een woord. En hij is beter. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Wij geloven in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Ja, maar wat geloven we ervan? Men zou radeloos worden door de omstandigheden waarin hij verkeert. Dat zeg ik u. Dat hij geen uitweg ziet. Voor zichzelf, voor zijn kinderen. Voor de gemeente. Daar zou hij zijn verstand van verliezen. Dat de slaap verre van hem gehouden wordt. Als alles hem aangrijnst en aankijkt. Als een mens naar de uitwendige omstandigheden in het groot kijkt. Dan zegt hij, moet je kijken. De mensen proberen alles klaar te maken voor een beslissende, vernietigende oorlog. Vreselijk. Moeten mijn kinderen verbranden, uw kinderen? Moeten ze zo rampzalig en ellendig aan hun einde komen? Wordt alles afgebroken en vernietigd? Dan zit de mens neer bij de pakken. De een denkt hier aan en de ander denkt daar aan. De een denkt, kunnen we niet vluchten? Ergens op een plekje op de wereld waar je nog een klein beetje veilig zit. Wat gelooft gij nu van die Vader, die almachtige schepper van hemel en van aarde? Nou, dan is het al een heel voorrecht als je mag zeggen, bevend, huilend, Heer, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp alsjeblieft. Want ik kan niet staande blijven. Ik geloof meer in de omstandigheden en in de mensen dan dat ik in u geloof.
Dus je hoeft er niet zo min over te doen. Dan zeggen, nou, het was ook maar een klein geloofje bij die mensen. Een klein wondergeloofje, want ze hebben nog wat nodig, hè? Een aanraking. Zoals wel meer dokters in die tijd deden. Ja, speeksel gebruikten ze ook wel eens, vooral nuchter. Zo hebben sommigen geprobeerd om van de Heere Jezus ook zo'n soort wonderdokter te maken. Maar zo is het helemaal niet. Er is geloof. Heere, raak hem aan. Dan kun je zien dat de ene mens voor een ander toch nog wat kan betekenen. U zegt, ja, dat weten we al lang. Maar ik bedoel ook wat het geestelijke betreft. Je weet het van die lamme man die door zijn vrienden gedragen werd. Maar hier heb je weer zoiets. Hier heb je weer zoiets. Die mannen die hem gebracht hebben, hè, die vrienden. Die hebben een kruimeltje geloof. Wie weet. Wie weet. Of onze vriend wordt beter. En in dat geloof praten ze met die man. Nou ja, hij is wel niet zo erg enthousiast. Maar vooruit, ze zijn al blij dat ze hem op sleeptouw hebben kunnen nemen. Kom mee, jongen. Dan zie je nou dat het geloof van één mens of een paar mensen vruchten kan hebben voor andere mensen. Die zelf nog staan te wankelen. Die zelf nog met één been in de kerk en het andere been buiten de kerk staan. Kan nog betekenis hebben. Wat groot is dat, hè? Ja, als de Heere daar mensen voor wil gebruiken. Andreas, die Petrus bracht bij de Heere Jezus. Wat groot als de Heere mensen wil gebruiken. Nietige mensen, die er zelf geen waarde in kunnen zien. Zelf zien ze er geen waarde in. Ze zien alleen het ongeluk van de man en de mogelijkheid in die rabbi van Nazareth. De Heer Jezus Christus. Gaan. Nou, menigeen is zo in de kerk terechtgekomen. Doe, ga eens een keer met me mee, jong. En dat de Heer nog een kruimeltje geloof erbij gaf. En het woord trof. Ja, die Samaritaanse vrouw, ze zeggen, wij geloven niet meer om uw zeggens wil. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Zo kan het gaan. Dat is groot, dat is enkel genade. Zo zijn er altijd mensen te weinig eigenlijk, wat dat betreft. En ze brachten tot hem een blinde en baden hem, dat hij hem aanraakte. Doe. Doe, meester, doe het toch. Wat doet hij? De Heere neemt de hand van de blinde en leidt hem uit buiten het vlek. Hij neemt hem over. Ja. Ja, dat is ook wat. Hij neemt hem van hen over. Die uitdrukking is wel bekend. Een beetje een ouderwetse uitdrukking. De een zegt, ik heb er geen overname voor. Voor die of voor die. Ik neem hem niet voor mijn rekening. Maar daar staan nou die andere gelovigen met die arme man, met die blinde man, zij kunnen hem niet beter maken. Zij kunnen hem niet helpen. Die man moet overgenomen worden. Die moet op het spreekuur kunnen komen. Die moet een dokter hebben. Een echte dokter, een medicijnmeester. Die zegt, nou, kom maar. Ik maak wel plaats voor je. Wat een wonder, hè. Ja. Wij kunnen misschien wel eens in het leven een mens hebben waar we tegen zeggen, joh, kom nou eens mee naar de kerk. Ga eens een keer mee. Maar verder kunnen we niet komen. Hè, en dat is ook al van de Heere, dat als zo iemand zegt, nou, ik ga mee een keer. Ik wil eens zien wat daar te koop is. Maar als dan de Heere de zaak overneemt, dan kan het alleen maar goed komen, anders niet. En de hand van de blinde genomen hebbende. Daar neemt die knecht des Heren. Die blinde man bij de hand. Groot. Wonderlijk. Jezus, de Christus, de zaligmaker, de redder. De ruimtemaker, de gezalfde. Hij neemt hem bij de hand. Hij,
Hij oefent hier als het ware een zekere vorm van gemeenschap uit. Hij legt geen aanstoot op de weg voor deze blinde. Dat kan niet krachtens de wet, want die is vervloekt die een blinde doet struikelen. Maar hij neemt hem bij de hand. Zegt, kom, waarom doet hij dat? Och, de Heere Jezus die kan natuurlijk als het over zijn almacht gaat en over zijn wonderlijke gave van genezen. Dan kan de Heere, net als bij die hoofdman, een woord spreken. De Heere kan... Neem nou eens aan, iemand is ongeneeslijk ziek. Maar het is een ongelovige. Maar hij wordt opeens beter. Er is helemaal geen geloof mee te pas. Daar wordt God dan ook niet erkend. Daar wordt gezegd, ik heb geluk gehad. Ik heb geluk gehad. Professor Lindeboom schrijft in zijn medische ethiek dat er altijd nog gevallen zijn waar geen ene professor uit kan komen wat hij niet begrijpen kan. Mensen die met een dodelijke kwaal behept zijn en die in het laatste stadium zijn en die in één keer stoppen. Geen ene cel gaat er meer ten verderve. Het blijft zo. Dat kan. Nou kun je zeggen, ja, dat is toevallig. Nee, dat zal wel biologisch te verklaren zijn. Ja, nee, God staat erboven. Voor God bestaat er geen ongeneeslijke ziekte. Dus God kan zeggen, jij moet nog leven. Maar die man, als het nou een ongelovig is, ja, geluk gehad. Nou wil de Heere Jezus wat verder gaan. Hij wil plaats maken voor zichzelf. Hij wil die man onderwijzen, de zondaars in de weg. Je kan zo wel iets uit de hemel komen vallen en dat de mens geen enkel besef ergens van heeft. Dat kan. Wij kunnen God niet binden te zeggen, hij doet alleen daar of daar maar wonderen. Nee, dat doet God ook bij ongelovigen. Maar wat is het groot als hij plaats wil maken voor zijn persoon, voor zijn werk, voor zijn naam Jezus. He, dat hij niet zomaar, het is wel makkelijk om te zeggen, nou joh, hier heb je het. Hier zo. En beste hoor, ik hoop dat je nog veel plezier zal hebben in je leven verder. Je kan nog weer zien, je kan werk zoeken. Ja. Maar de Heer Jezus is gekomen om te zoeken wat verloren was. Om schapen te zoeken die in zichzelf zulke bokken zijn. Hij is gekomen om te onderwijzen. Om het heilgeheim bekend te maken. En daarom komt er zomaar niet iets uit de hemel vallen bij deze man. En hup nou weer verder. Nee. Jezus wil hem ervan doordringen. Dat hij het is. Hij wil hem opleiden. Hij wil hem uit die neutrale stand. Van, nou, we kan het wellicht proberen. We zullen wel zien. Ik geloof er eigenlijk niet zo in, jongens. Daar wil hij die man uithalen. Dat hij nog eens verwonderd zal zijn. En dat hij zal zeggen, ach, dat had ik nooit gedacht. Ik had het niet kunnen denken, het is toch waar. Ik geloof dat gij zijt de Christus. Kijk, daarom neemt hij de hand van de blinde. En hij brengt hem, hij leidt hem uit buiten het vlek, buiten dat gehucht, dat dorpje. Waarom? Weg uit het geroezemoes. Uit het geroezemoes van de mensen. Dat dringerige mens. Weg uit al dat geschreeuw. Weg van iedereen die hebben eens gehoord dat dit kan nog wel helpen. En dat kan nog wel helpen. En als je daar naartoe gaat, heb je ook een kans. Weg. Die man, zijn aandacht, zijn ziels aandacht moet gericht worden. En dat gebeurt vaak in de stilte. Alleen.
met hem. Waar de aandacht niet meer gevangen wordt door al het andere en de andere. En daarom neemt hij hem bij de hand en hij brengt hem buiten dat vlek. Op een stil landweggetje moet je maar denken. En hij spuwt in zijn ogen. Is dat het middel dan? Is dat dan werkelijk het middel? Nee, nee, nee. Zo moet je het niet zien. Dat is het middel. Niet in die zin dat dat speeksel nou zulk bijzondere speeksel is. Dat daar die ogen opeens van beter worden. Dat doet de Heere om die man te helpen. Dat doet de Heere om die man op te leiden. Dat doet de Heer ook als een voorbeeld dat hoewel hij het zonder meer kan doen, dat God middelen wil gebruiken. Door de dwaasheid der prediking wil God zalig maken die geloven. Is het niet dwaas ergens voor ons verstand een beetje speeksel in iemands ogen? Je zegt, nou ziet hij helemaal niks meer die man. Nou kan hij nooit meer wat zien. Besmettelijk, dat is dit, is dat, onhygiënisch, noem maar op. Ja, maar wij moeten niet op dat middel blijven rusten, maar wij dienen in aanmerking te nemen dat Jezus Christus hier bezig is om die neutrale man, om die over de grens heen te trekken. En om ook ons te leren dat de Heere de eenvoudigste, ja zelfs in ons oog soms geringe, nietswaardige middelen wil gebruiken om zijn doel te bereiken. Zo is het met de kerk ook. De kerk, hoop mensen zeggen die Bijbel af. En dan gaat het alsjeblieft, wat is dat nou voor een boek? Al die rare verhalen die erin staan. Niks waard. Ik kan zo al zien dat het niet waar is. Klopt niks van. Voor het verstand is het een waar. Jezus Christus, laten we dat nou eens even nemen, is voor de meesten geacht als speeksel en niet meer. De Joden hebben wat gespuwd op de grond in hun verachting voor Jezus. Jezus, wat denkt Jezus wel? Het is een uitbraaksel. Zo. Dan moet je eens kijken, die Heere Jezus Christus, voor de Joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. Wat moet God daar nou doen? En dan breekt tenslotte de waarheid door. Het zwakke Gods is sterker dan de mensen. En het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. Want in zulke zwakheid en dwaasheid voor het vlees heeft hij de toorn van God gedragen en heeft der slangenkop verpletterd en heeft getriumfeerd over alle machten en kracht. Hij spuwde in zijn ogen en legde de handen op hem. Voel je hoe de Heer Jezus te werk gaat. Bij de een zus en bij de ander zo. Bij deze man zie je een weg. Een langzaam voortschrijdende kennis, liefde en hoop die in het hart wordt gewerkt. De Heer Jezus die behandelt hem echt. Hij legt de handen op hem. En die man die staat daar gewoon maar te staan. Die man die weet niet wat hij moet zeggen en wat hij moet doen. Die man weet ook nog niet wat er van komen zal. Dat proef je aan de woorden. Want hij begint niet te roepen en te schreeuwen. Maar Jezus vraagt hem, zie je al wat? Zie je iets? Helpt het al, wat ik doe. En daar zie je nou het wankelende, daar zie je nou dat sprietje gaan groeien. En hij opziende. Hij doet het. Hij zegt niet, ik hou niet van zulke grappen. Daar ben ik niet van gediend. Kennelijk staat hij met neergeslagen ogen of naar de grond te kijken of zijn ogen dicht. Hij kan toch niet zien. Wie weet hoe raar zijn ogen er hebben uitgezien, daarom heeft hij zijn ogen dicht. Hij kijkt naar beneden. Maar nou blijkt dat de handelingen van die meester, van de Heer Jezus Christus, al hun werking beginnen te doen in zijn ziel, in zijn hart. Zie je ook wat? En hij opziet. Hij slaat zijn ogen open. Het wankelende geloof begint enige vorm te krijgen. En dan zegt hij ook, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Zijn gezicht is nog niet helder, niet scherp. Hij kijkt net als een ver of bijziende, hoe moet je het zien? Hij ziet daar, ja, mensen, bomen. Waarom zegt hij dat? Nou ja, bomen heeft hij wel eens gevoeld misschien. Als hij niet altijd blind geweest is, kent hij misschien ook de bomen nog. Maar hij ziet daar voorwerpen. Net bomen, stammen. Die zie ik daar zo, zie ik vooruit gaan. Dat is nog niet goed. Nee, dat doet de Heer Jezus expres. Dat doet de Heer Jezus expres. Om hem nog dichterbij te krijgen. Nou komt er geen speeksel meer aan te pas. En wederom legt hij zijn handen op zijn ogen. Man, als iemand je handen op je ogen legt, dan zie je niks meer. Dan zie je niks meer. Ja, maar nu wil Jezus hem laten voelen. Ik ben Jezus. Ik ben de Zoon van God. Ik ben de Heere van alles. In mij wordt de blijde boodschap gezien en gehoord. Ik ben van de Vader gezonden om de gevangenisdeuren te openen, om de blinden het licht te geven, om de stommen te doen spreken en de kreupelen te doen springen als een hert. Ik ben gekomen om de armen het evangelie te verkondigen. Ik ben gekomen om melaatsen te reinigen, doden op te wekken. Ik ben gekomen om des Vaders wil te doen. Daarom legt hij nu zonder meer de handen weer op zijn oog, ten tweede malen, en deed hem opzien. Jezus zegt, zie nu nog eens. Kijk nu eens. En dan, hij werd hersteld. Dan is het opeens helemaal goed. Hij ziet geen wandelende boomstammen meer. Maar hij ziet de mensen ver en klaar, duidelijk. Zijn hele gezichtsveld is helder. Alles ziet hij in de juiste proporties. Hij ziet ook armen en benen en hoofden. In de verte ziet hij de mensen. Waarom? Waarom doet Jezus dat? Wat zit er voor ons nu voor lering in? Nou, jullie weten uit het woord van God dat de blindheid, de lichamelijke blindheid, wordt vaak gebruikt om aan te duiden dat wij in de duisternis zitten, geestelijk. Geestelijk. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Het volk dat in het duister dwaalt. Je weet het, verduisterd in het verstand, blind in alle geestelijke dingen. Blind voor God, blind voor zijn woord. Blind voor onze eigen zonde en schuld. Alles blind. Daarom wordt eigenlijk ons hele mensen bestaan vergeleken bij een graf waar wij in zijn. En er valt geen lichtstraaltje in. Het is alles donker. De steen ligt ervoor.
Want we hebben ogen, maar we zien er niet mee. Oren en we horen er niet mee. Breng hiervoor, staat er bij de profeet, het blinde volk dat ogen heeft en niet ziet, oren en niet hoort. Wie is er blind als mijn knecht, doof als de bode die ik zende? Hij heeft de blindheid op zich doen aanlopen. In onze geestelijke dood is hij ingegaan. Wat wil het hier nu zeggen? U voelt het al aan. Nou is er één die het licht kan doen opgaan. Die de duisternis kan doorbreken. Eén die bij ons stil kan houden en zeggen, ik moet hier zijn. In deze kerk of in die schuur of in dat zolderkamertje. In die achterbuurt, ik moet hier zijn. Zoals in Bethsaida. Misschien is er een arme vader of moeder. Die dacht, hoe moet het met mijn kind? Ze hebben de Heere gebeden. Maar het lijkt of hij niet hoort. Of hij geen antwoord geeft. Jezus neemt het over. Hij vat hem bij de hand. Hij neemt hem apart. Hij brengt buiten het gewoel. In de rust en in de stilte. En hij gaat onderwijzen. Hij maakt de duisternis openbaar. Door het licht dat hij is. Die ook in onze harten geschenen heeft om te geven. Verlicht de ogen des verstands in het aangezicht van Jezus Christus. Hij legt zijn handen op ons door middel van zijn woord en geest. De een staat plotseling in een korte overgang uit de volslagen duisternis in het licht. De ander voert hij zachtkens van stap tot stap. En hij zegt, zie je al wat? En de betrokkenen zegt, ik zie wel wat, maar ik zie het niet klaar en duidelijk. Ik heb wel enige onderscheiding. Ik zie de mensen als bomen wandelen. Ik zie al die grote dingen die in het woord van God geopenbaard worden en die mij voorgehouden worden. Ze gaan niet langs me heen. Ik zie wel wat. Maar de juiste vorm, hoe het nou alles aan elkaar zit en aan elkaar grijpt. Hoe het nou eigenlijk, dat zie ik niet. Maar Jezus gaat verder, van stap tot stap. Zo vriendelijk en zo ontfermend. En hij legt zijn handen op ons in het heilige evangelie. En zegt, kijk nou nog eens. Kijk nou nog eens goed. Dat is mijn zoon, mijn geliefde. In welk ik al mijn welbehagen heb. Wat kan die priesterlijke bediening van de middelaar dan begeerenswaardig en heerlijk worden? Hij werd hersteld en zag alles ver en klaar. Zoals de dichter zegt, nu ken ik de waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerecht is. Zie je wat groot. De Heere, kan de Heere dat nou niet in één keer? Oh ja. Maar de Heere wil onderwijzen. In het effen recht des Heeren. Stapje voor stapje leidt hij deze man voor, totdat hij ver en klaar ziet. Met zulke God en zaligmaker hebben wij nog te doen. Hij leeft aan de rechterhand van de Vader. Hij ziet ons. En hij aanschouwt ons in onze moeite, in onze zonde, in onze zorgen en ziekte. Hij weet het. Hij weet het. Maar het is zo ver in onze waarneming vaak bij ons vandaan. Dat we hebben er de troost niet van en de baat en de kracht. Dan lijkt het alsof we het alleen moeten doen. En alleen moeten vechten en alleen onze weg moeten gaan. Zo lijkt het. En als ook dat mislukt, dan zitten we bij de pakken neer, verslagen. Heere Jezus, ontferm u toch. En ziet, dan kan hij zo komen vandaag nog. En zeggen, geef maar aan mij. Geef maar aan mij. Die jongen, die man, die vrouw, dat meisje. Ik neem hem over. Gelooft ge dat ik dat doen kan? Ja, Heer, geef hem maar mee. Ik zal hem leren en onderwijzen. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op hem zijn. Dan is de verwachting. Want zijn naam is zaligmaker. En anders is er geen verwachting. Er is geen verwachting. Het is heel erg, maar het is niet anders. We gaan door. Wij mensen gaan door. En onze kinderen gaan door. Als Jezus nou maar door wil gaan. En als Hij nog maar bij ons wil komen. En dan bij dit huis en dan bij dat huis is stil zou willen houden. Om te zeggen, kind, kom maar eens mee. Dat zou het grootste zijn. Dat Israël dan op die Heere vertrouwen. Zijn hoop op Gods ontferming bouwen. En stil berusten in zijn beleid. Van nu tot in alle eeuwigheid. Amen.